Goedemiddag gemeente. Fijn om elkaar weer te ontmoeten in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Een hartelijk welkom aan iedereen die bij ons te gast is en aan iedereen die nu of later meeluistert. Vanmiddag leidt dominee Visser uit Wezep de dienst. Er zijn in deze dienst twee collectes. De eerste collecte is de diaconale collecte, bestemd voor de HGB. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. Deze twee collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. Gemeente, laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 105, vers 3 en 4. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Vraag in stilte, de Heere God, en zegen over deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 56, vers 3 en 4 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 56, vers 3 en 4 uit de Nieuwe Berijming. Doen belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we uit Psalm 119, de versen 10 en 27. Psalm 119, vers 10 en 27, waar het gaat over vreemdelingschap. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden om de verlichting met de Heilige Geest en het openen van de schriften. Heere God, Vader in de hemel, wij prijzen uw naam, wij aanbidden u. U bent de grote schepper van deze wereld. U houdt ons leven in uw hand. En we zien uw grootheid om ons heen. Deze lentetijd, de natuur die zo prachtig is. Het weer begint weer mooier te worden. De festivals, de feesten, ze barsten los omdat we buiten willen zijn. Heere God, ook daarin zien we uw goedheid. En dat het jaar rondgaat. Dat we blij en vrolijk mogen genieten van het zonlicht. Van het frisse groen van de bomen. Heere, we prijzen uw naam. Voor alle goede dingen die u ons geeft. En dan kijken we ook naar ons eigen land en we danken u voor de vrede die we mogen hebben, voor de voorspoed die we mogen hebben. Heer, het zijn de zegeningen die we uit uw hand ontvangen. En we danken u ook dat u zichzelf openbaart. Want dat hebben we nodig. Meer dan wat dan ook. Heer, als we ook gaan lezen uit Hebreeën 11. De lezen over al die mensen die ons zijn voorgegaan. Heer, dan prijzen we u dat als we hier samenkomen, dat we mogen weten dat we samenkomen ook met het koor van de eeuwen. Het koor van de eeuwen dat uw naam groot maakt, dat voor u gezongen heeft, dat ons ten voorbeeld is in het geloof dat ze voorgeleefd hebben. En Vader, dan bidden we u dat ons hart daarvan zo onder de indruk is dat wij dat verlangen hebben om ook zo ons vertrouwen op u te stellen en om u te volgen. En Heere, tegelijkertijd als we kijken naar ons hart, dan is daar zoveel in elke keer weer wat niet is naar uw wil. Daarin is zo de neiging om af te wijken van u. Daarin vinden we zo telkens de neiging om alles wat met u en met geestelijke zaken te maken heeft, om dat ten onder te duwen. Of maar te vergeten en er aan voorbij te leven. En Heere, we willen u dat belijden. Dat we zo geneigd zijn om zelf de weg te kiezen, terwijl we eigenlijk heel goed weten dat uw weg de beste is. Heere, we belijden u, onze zonden. En het afwijken van u. Ook als we u al kennen. En we bidden u, wilt u daar verzoening over doen door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus. Wij danken u voor hem. We danken u dat hij centraal staat. Dus de kosteren voor de kerkdienst het al zei toen iemand het vroeg. Waar gaat het over de Heer Jezus? Dat gaat altijd over de Heer Jezus. We danken u dat hij onze hoop is. Hoop op eeuwig leven. En de zekerheid van het kind mogen zijn van de Heere God. En we bidden u dat u vanmiddag het evangelie weer laat stralen. Dat u ons laat zien wat u van ons vraagt. Dat u onze ogen richt op de dingen die eeuwig zijn. Die de Heere Jezus voor ons verdiend heeft. En we bidden u, Heere, wilt u zelf, als we het woord openen, wilt u daardoor heen tot ons spreken. Wilt u alles wat ons in de weg staat om te ontvangen, wat u ons wilt geven deze middag, wilt u dat uit de weg ruimen. Dat ons hart open is, dat ons verstand open is, dat u onze ogen opent voor uw waarheid, Heere God. En dat we mogen zeggen, oh, zit dat zo? Oh, is dat waar het om gaat? En dat we toegewijd mogen zijn en steeds meer mogen worden aan u. Heren, we danken u voor uw gemeente. We danken u voor deze gemeente waar we onderdeel van uit mogen maken. We danken u dat u uw kerk bouwt de wereld over, maar ook in ons midden, in deze stad. En heren, we danken u omdat we weten dat we het niet alleen kunnen. Omdat we anderen nodig hebben. Om arm in arm te staan, om uw woord te ontvangen, om elkaar heen te staan, om voor elkaar te bidden en elkaar te helpen, en om samen de lofzang gaande te houden. En Heer, dan bidden we ook bijzonder voor mensen uit de gemeente die het moeilijk hebben, en bidden voorgenen die ook een nieuw begin maken. We bidden u voor mevrouw de Jong Schouten, die nu in wooncentrum Molenhoek woont. Bidden dat ze ook in deze nieuwe omgeving vrienden, vriendinnen mag vinden. Dat ze zich thuis mag gaan voelen en dat de zorg goed is. Heere, we willen u bidden voor Hans Hogesteger, die een beroep heeft aangenomen. Dank u wel voor uw hand op zijn leven. En wilt u hem ook tot zegen stellen voor de gemeente Dussenhank, waar hij naartoe hoopt te gaan. Dat hij daar het woord mag prediken. Dat hij mensen mag wijzen op de Heer Jezus. En dat de gemeente nog verder tot bloei mag komen. Wilt u hem vervullen met uw Heilige Geest daarvoor? Heer, we kijken ook uit naar deze week. En dan zien we verkiezingen in het vooruitzicht. En we bidden u ook om uw zegen daarover. En dat is best lastig om daarover te bidden, want we zullen, als de verkiezingsdag aangekomen zijn, ook vanuit ons midden ongetwijfeld op verschillende partijen gaan stemmen. Maar we bidden u dat u door alles heen, Heere God, dat u ons land en dat u ook Europa in uw hand wilt houden. In het bijzonder als we gaan kiezen voor Europa en we denken hoe dat een continent is wat zo gestempeld is door uw woord en door de kerk. En hoe we nu zien dat het continent is wat het minst godsdienstig is en bijna het minst christelijk. Heere, dan bidden wij u voor een herleving van de kerk. We weten dat het ons heil niet van bij de politiek vandaan moet komen. Maar we bidden u wel dat de vrijheid blijft voor de verkondiging van het evangelie. We bidden u voor wijsheid van degene die u roept of aanstelt om ook in Europa het voortouw te nemen. Wilt u geven dat er goede dingen uitkomen, Heere God, ook uit deze verkiezingen. Ook als wij niet precies weten hoe dat moet en het er niet over eens zijn hoe dat moet. Heer, we leggen het in uw hand. We bidden u om uw nabijheid ook in het bijzonder in deze dienst, Heere God. Dat u met uw Heilige Geest in ieder van ons wilt aanraken. Dat het woord mag landen en vrucht mag dragen in ons leven. Wilt u tot ons spreken, Heere God. Vanuit die galerij van de geloofshelden in Hebreeën 11. En we weten dat die galerij de eeuwen doorgegaan is. En dat die nu bij ons is aangekomen. En we bidden u, wilt u ons helpen om daar onze plek in te nemen. Uit genade. Door het werk van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. De schriftlezing vanmiddag is uit Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 16. Hebreeën 11, vers 1 tot en met 16. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God en wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog te zien waren, die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. Ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte, en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat duidelijk blijken dat ze een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit ze weggegaan waren, zouden ze gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen ze naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om een God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. En de tekst voor de preek is het eerste deel van vers 16. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Als voorbereiding op de preek zingen we gezang 293, wat de toekomst brengen mogen. Gezang 293. gaan op reis en ik neem mee. Je hebt het vast wel eens gespeeld. En dan komt er zo'n, als het goed is, een hele lange lijst achteraan van dingen die je allemaal mee gaat nemen op reis. Ik ga op reis en ik neem mee. En ik kan me niet herinneren dat ik ooit heb gehoord dat iemand zei van, ik ga op reis en ik neem God mee. En eigenlijk vind ik dat wel een geruststellende gedachte. Want als je nou naar de Bijbel kijkt, mensen die op reis God meenamen, dan moet ik denken aan Rachel. Die haar afgoden verstopte onder een kamelenzadel op reis. Of dan denk ik aan Thaise militairen die uitgezonden worden voor VN-vredesmissie. Dus ik heb eens gelezen dat die gemiddeld 47 amuletten en afgodsbeeldjes ter bescherming met zich meenemen. Ik ga op reis en ik neem God mee. Nee, zo werkt het niet, want God kun je niet in je zak stoppen. Maar als we het nou eens op een andere manier zeggen. Of op een andere manier vragen. Ter reis waar je op bent, op je levensreis. Gaat God dan met je mee? Gaat God met je mee op je levensreis? En misschien denkt u nu dat ik door de kerkraad ben ingehuurd om u te vertellen van ja, God gaat met je mee altijd. En dan moet ik u teleurstellen. Want ik weet het niet. Ik weet niet of God altijd met u meegaat. Het hangt er namelijk heel erg vanaf waar je naartoe gaat. Er zijn ontzettend veel plekken waar je heen kunt gaan. Er zijn ontzettend veel wegen die je in kunt slaan. Dat je niet kunt verwachten dat God met je meegaat. God gaat met me mee. Altijd. Ja? Als je een hondje hebt, die gaat altijd met je mee. Als je kleine kinderen hebt, dan kun je ervan uitgaan dat die altijd met je meegaan en achter je aanlopen. Kunnen we? Nee. Zo werkt het niet bij God. Onafhankelijk van waar je naartoe gaat en wat je doet, dat God wel met je is. Het is wel een heel belangrijke vraag. Of God met je is in het leven. En in het bijzonder voor jonge mensen die opgegroeid zijn in christelijke gezinnen, die meegenomen zijn naar de kerk en dan op een gegeven moment zelf voor die vraag komen te staan. Wat betekent God voor mij? Ben ik ervan overtuigd dat God in mijn leven aanwezig is? En ik ga je niet zonder meer geruststellen, ja, God is altijd bij je. Want het kan zomaar zijn dat je inderdaad op de verkeerde weg bent. En dat als je God niet ervaart, dat inderdaad is omdat God niet bij je is. Dus eigenlijk is die vraag van gaat God met ons mee, vind ik eigenlijk niet de beste vraag om te stellen, want dan begin je met waar jij naartoe gaat, met jouw reizen. En dan kijk je als het ware om van gaat God mee? Is God erbij? En we kunnen beter beginnen met een andere vraag. Waar gaat je reis naartoe? Waar gaat je levensreis naartoe? Daar kun je ook een heleboel verschillende antwoorden op geven. En is je levensreis zoals een race van de Formule 1. Je rijdt een heel aantal rondjes achter een Mercedes aan. En op het eind ben je weer op precies hetzelfde punt. Of is je levensreis als de Titanic. Een reis op de Titanic. Je luistert naar de muziek. En aan het eind verdrink je. Of is je levensreis zoals zo'n dag als het bij de NS helemaal fout gaat. Het gaat om de reis. Verwacht niet dat je bij de bestemming aankomt. De levensreis van Abraham, daar hebben we over gelezen in Hebreeën 11. We lezen dat God hem roept, dat hij gehoorzaamt, dat hij onderweg gaat, Gods stem heeft hij verstaan. En hij verblijft in tenten. En hij is een vreemdeling en een gast, een vreemdeling en een bijwoner in het land waar hij terechtkomt. En staat er dan van, dat hij daar zo woont in tenten, dat laat ons zien dat hij een ander, een hemels vaderland verwacht. Dat hij daar naar uitkijkt. Nou is een van de grote culturele kloven in Nederland is tussen de kampeerders en de niet-kampeerders. De ene helft van het land die betaalt geld om te kamperen en de andere helft die zou geld betalen om niet te hoeven kamperen. Maar hier, dus we hebben niet helemaal hetzelfde gevoel bij wonen in tenten. Maar ik denk dat we wel snel over eens kunnen zijn. Stel dat je je hele leven in een tent zou wonen zoals Abraham. Ja, dan heb je toch wel dat verlangen naar een echt huis. Kamperen, als je het leuk vindt, dan vind je dat leuk omdat het vakantie is, omdat het even wat anders is. Maar dat verlangen naar een echt huis, dat was er bij Abraham. En je zou het zo kunnen zeggen, Abraham had heimwee naar een land waar hij nog nooit geweest was. Een hemels vaderland. Heimwee naar een land waar hij nog nooit geweest was. En het aparte is dat wij ons dat gevoel waarschijnlijk best voor kunnen stellen. Dat we dat herkennen. En dat is apart. Want wij zijn de rijkste generatie uit de wereldgeschiedenis. Die wonen in een van de rijkste landen van de wereld. Koningen en keizers uit vroeger eeuwen konden zich de rijkdom niet voorstellen die wij allemaal hebben. Dat je één druk op de knop en je hebt licht waar je het wilt. De hele winter lang is elk hoek in het huis verwarmd als je dat wil. Elk seizoen nieuwe kleren, een wc met een riolering. En je hebt zo'n apparaatje in je zak dat je elk gegeven moment met al je vrienden contact kunt hebben. Dat je naar elke muziekstuk dat je wilt kunt luisteren. Dat je alle informatie die je wilt hebben, dat je op kunt zoeken. En we gaan op vakantie met het vliegtuig naar landen in deze wereld waarvan vroeger het alleen als een gerucht was van zou het bestaan. En toch hebben we dat heimwee naar iets meer. En wat is dan het antwoord? Als wij al honderden keren rijker zijn dan onze voorouders, dan kan ik u verzekeren dat het antwoord niet is om nog meer te krijgen en nog verder te ontwikkelen. Ook wij hebben heimwee naar iets wat op deze wereld niet te vinden is. En wij zoeken iets wat deze wereld niet te bieden heeft. Een liefde die nooit voorbij gaat. Een leven dat blijft voor altijd. Ergens bij horen waar je nooit meer weg hoeft te gaan. Avonturen beleven zonder dat de kaken van de dood naar je happen. En waar ga je dat vinden? En Abraham, die keek er naar uit. En wij zoeken ernaar. En bij Abraham stel ik mij zo voor dat hij 's avonds in het donker voor zijn tent zat. En dan keek naar de sterrenlucht. En dat zijn gedachten gingen naar de eeuwige dingen. En naar de belofte van God. Dat zijn nageslacht zou zijn als die sterren van de hemel. En dat zijn hart uitging naar de dingen die voor eeuwig zouden blijven. Als wij in het donker zitten, dan zitten we misschien in een bioscoop en dan kijken we naar Avengers The Endgame. En eerst dacht ik van, dat trekt je wel heel erg af van die eeuwige dingen. En later dacht ik van, ik weet het niet. Want gaat het daar ook niet over het redden van de wereld? Over opoffering. Over superkrachten. Zelfs over eeuwig leven terugkomen van de dood. En zelfs die dingen kunnen de heimwee naar een nepwereld. Maar de heimwee naar dat echt is in ons wakker roepen. Waar gaat de reis naartoe waar je dat echt gaat krijgen? En hier in Hebreeën 11 staat er van, hij is onderweg, Abraham, naar een hemels vaderland. En als er staat een hemels vaderland, dan is dat niet iets puur geestelijks. En als we horen hemel en hemels vaderland, dan dat denken we aan onze ziel. En dat voelt als vaak als minder echt, omdat we zijn ook ons lichaam. En bij de hemel kunnen we ons minder voorstellen. Maar als het gaat over het hemels vaderland, dan mogen we weten dat de hemel naar de aarde gaat komen en dat er een opstanding is. Dat de nieuwe aarde eraan komt en dat dat nog veel echter is. Dat net zoals wij het gevoel hebben dat alleen de ziel, dat wat vager is dan ons met lichaam en ziel. Zo zijn wij op dit moment wat vager dan dat geweldige nieuwe lichaam en die geweldige nieuwe aarde die ons wacht. Want wat we nu hebben gaat voorbij. En wat in de nieuwe aarde is, is onwankelbaar, staat er in Hebreeën. Dat blijft voor eeuwig. Dus als je dan de vraag stelt over Abraham, van gaat God met hem mee? Dan realiseer je opeens dat het een beetje een gekke vraag is. Want het gaat er niet om dat Abraham verzint waar hij naartoe gaat en dat God er dan al of niet bij is. Het gaat erom dat hij Gods stem heeft verstaan. Dat hij Gods uitnodiging heeft gekregen en nu op de weg is die de Heere God van hem vraagt. En ja, natuurlijk, dan is God erbij. Is God erbij? Ja. Zoals staat vers 16. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Die belofte dat God erbij is, die geldt niet automatisch voor iedereen. Het is als, stel dat je een concert hebt. Iedereen mag er naartoe, maar je moet wel eerst van tevoren reserveren. En dan sta je bij de kassa of bij de ingang en je hebt je reservering niet en dan kun je niet naar binnen. En dan zeg je, maar het was toch voor iedereen? Ja, maar je moest wel reserveren. Is die uitnodiging en die belofte van God voor iedereen? En dan kun je zeggen ja en nee. Ja, ja, die uitnodiging van de Heere God, welkom in dat hemels vaderland, die is voor iedereen. Iedereen is welkom, niemand wordt weggejaagd. Maar je moet wel reserveren. Je moet wel je vertrouwen stellen op de Heere Jezus. Dus het is niet automatisch voor iedereen. Zij verlangen naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Als je verlangen uitgaat naar het hemelse vaderland, dan ben je daarna onderweg. Maar als je dat niet kan interesseren, als je dat naast je neerlegt, dan is die belofte dat God met je is niet voor jou. Dan gaat het erom dat je dat verandert in je leven. Dat je er wel naar, dat je naar die eeuwige dingen gaat verlangen. Dus de belangrijkste vraag in je leven is, waar naartoe ben je onderweg? Waar ga je naartoe? Want alleen als je gelooft dat die eindbestemming er is, dan ga je onderweg. Je gaat, of je stapt op je fiets omdat je gelooft dat je school er staat. Je koopt dat kaartje naar Amsterdam omdat je gelooft dat het Rijksmuseum er is. Je wil in dat vliegtuig stappen omdat je gelooft dat die tropische stranden op Bali er zijn. En vanmiddag ben ik hier om u namens de Heere God te garanderen. Er is die eindbestemming. Dat hemels vaderland. Het is er echt. En daar is het waar ons heimwee gestild wordt. Daar is het waar ons verlangen vervuld wordt. Daar is het waar de dingen waarvan we hopen dat ze voorbij gaan, dat die er niet meer zijn. En dat de dingen waarvan we hopen dat ze blijven, dat die staan als een huis. Verlangen. Daar verlangen we naar. Daar gaat ons hart van nature naar uit. En in elk goed lied, en in elk goed verhaal, en in elke goede film, daar zit iets van dat verlangen. Verlangen naar iets waar je net niet bij kan. Dat je net niet vervuld wordt. Je strekt je hand uit. En het is het weer net niet. En zo, en dat is omdat de Heer God ons zo geschapen heeft. Dat er honger is, dat laat zien, dat wijst ons erop dat er zoiets is als eten. Dat er dorst is, dat wijst ons erop dat er zoiets is als drinken. Dat we lichamelijke verlangens hebben, dat wijst erop dat er zoiets is als seks. Dat we oren hebben, dat wijst erop dat er zoiets is als geluid en muziek. En dat wij diep in ons hart dat heimwee naar een beter leven en naar een betere wereld, dat we dat merken, dat is Gods manier om ons erop te wijzen. Dat dat hemelse vaderland er is en op ons wacht. En toen ik dit las, dacht ik eerlijk gezegd wel even van moet ik het hebben over de hemel? Moet ik het niet wat concreter maken van wat het geloof betekent voor het leven nu? En om heel eerlijk te zijn, ben ik de laatste jaren steeds vaker dat ik wel preek over de hemel. Juist in een tijd waarin er zoveel mensen worstelen met vragen en aarzelingen. En is het wel waar? Denk ik van, hoe concreter we het maken, hoe gevaarlijker het is. Want als je benadrukt van geloof, want dat maakt je goed mens, ga je op een gegeven moment tot de conclusie komen, ook zonder te geloven, kan ik best redelijk goed zijn. Of als ik benadruk van geloof, om deel uit te maken van die gemeenschap, van de kerk, dan ga je erachter komen dat je ook wel andere vrienden kunt vinden. Of als ik zeg geloof, want dit is de waarheid. Dan kun je nog geloven in de waarheid zonder dat je je leven toewijdt aan de Heere God. Of als ik zeg van geloof, want het is zo mooi en je krijgt er zo'n fantastisch gevoel bij. Daar heb je ook pilletjes voor. Maar als we het hebben over eeuwig leven, dan hebben we geen concurrentie. Hier, in de kerk, daar gaat het erover. En daar hoort u erover. Dat er eeuwig leven is en dat de Heere God u, jou, uitnodigt naar het hemelse vaderland. En dit leven, dat is een klein poosje, en die eeuwigheid, die is ontzettend lang en belangrijk. Daarom belangrijk. Dat kun je best verzinnen. En als je jong bent, dan is dat best lastig. Dan heb je soms zelfs moeite om een half uur vooruit te denken. Maak je geen zorgen, dat heeft te maken met de puberteit. Je hersenen, die krijgen allemaal nieuwe lijntjes en dat gaat vanzelf weer over. Maar je realiseert je best, als je erover nadenkt, dat ja, die eeuwigheid, dat is wel heel belangrijk. En hoe kom ik er nou? En hoe kom ik er nou goed? En dat horen wij hier. En als je zegt van ik kan prima zonder God leven, dan kun je er twee antwoorden op geven. Het ene is van, ja maar het leven met God, het is zo goed en dat is zo mooi. En dan wil ik u en dan wil ik jou ook vertellen, want het is waar. Ik heb het geleefd en ik geniet ervan. Het is mooi. Maar het kan heel gauw worden als de aardbei op de taart van het leven. Leuk als die er is, maar je kunt ook wel zonder. Maar het tweede antwoord is, ik kan prima zonder God leven, oké, maar kun je ook zonder God sterven. En de eeuwigheid ingaan. We verlangen naar een hemels vaderland. En de Heere God, Hij belooft dat hemelse vaderland. Aan wie? Hij beloofde dat aan Abraham. En Abraham die ontving dat. En als wij het willen ontvangen, dan moeten wij ook wel antwoorden aan de Heere God zoals Abraham dat deed. Wat gebeurde er met Abraham? Laten we het nog maar even kijken. Het eerste is dat er staat, vers 8, door het geloof is Abraham toen hij geroepen werd. Dus het eerste is, Abraham is geroepen. In Genesis 12, daar staat dat God tegen Abraham zegt, ga weg uit je land en uit je familie. Hij wordt weggestuurd. En dat klinkt eng. Waar kom je dan terecht? Weg. Een hele stap. Hier staat, God roept hem. En dat klinkt anders. Want als ik iemand roep, dan roep ik hem naar mij toe. Dan is er een bestemming. En dus Abraham die ging niet alleen weg. Nee, hij werd naar de Heere God toegeroepen. En dat is dus het eerste. Dat Abraham geroepen werd en zo roept de Heere God ons allemaal. Kom naar mij toe. Ik roep je. En dan kom je bij dat hemelse vaderland uit. Het tweede is dat er dan staat dat hij gehoorzaam geweest is om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. Hij werd geroepen en hij was gehoorzaam. Hij was gehoorzaam omdat hij geloofde wat God tegen hem zei. Geloven en gehoorzamen, dat is eigenlijk één ding. Dat kun je niet uit elkaar trekken. Want als je gelooft dat God er is, de schepper van hemel en aarde, als je gelooft dat Hij gesproken heeft, als je gelooft dat Hij je uitnodigt, maar vervolgens zegt ik ga niet, dat kan niet eens. Daarmee laat je zien dat je helemaal niet gelooft. Het is één ding. Let maar eens op. Als mensen zeggen van ik geloof wel, dan bedoelen ze bijna altijd ik geloof niet. Want als achter ik geloof wel, komt altijd een maar. Ik geloof wel, maar. En dan hebben ze het over een God naar hun eigen gedachten. Daar willen ze wel in geloven. Ik geloof wel, maar. En dan hebben ze hun eigen selectie gemaakt van Gods regels waar ze zich wel en niet aan gaan houden. Dat is niet het geloof waar de Bijbel over spreekt. Dat is niet het geloof wat de Heere God van ons vraagt en wat Hij ons wil geven. Als de Heere God op de tweede, of de derde, of de vierde, of de vijfde, of de zoveelste plaats in je leven staat, dan heb je misschien een vermoeden. Dan heb je misschien een gewoonte. Dan heb je misschien een verzekering tegen ongelukken. Maar dan heb je geen geloof in de Bijbelse zin. Want als je echt gelooft in God die je uitnodigt naar dat hemels vaderland, dan kan het niet anders dan dat Hij op de eerste plaats staat en je je leven met je hele hebben en houden aan Hem toewijdt. Het derde wat hier staat over Abraham is, hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Hij wist het niet. Hij vertrouwde en hij ging op weg. En daarin was hij niet zo heel anders dan wij. Want wij worden uitgenodigd naar dat hemels vaderland, maar we hebben het ook nog nooit gezien. En Johannes, die Openbaring schreef, die heeft het gezien, in ieder geval in een visioen. En gek genoeg helpt ons dat niet eens zo erg. Hij beschrijft het en dan heeft hij het over een stad van zuiver goud. Helder als glas. En dan denk ik, hè? Zuiver goud kan ik mij wat bij voorstellen. Helder glas kan ik mij wat bij voorstellen. Maar die twee dingen tegelijkertijd, hoe is dat nou? Het stijgt boven ons voorstellingsvermogen uit. Het stijgt uit boven wat wij met taal kunnen uitdrukken. Maar het is goed en het is geweldig en het is mooi. En vertrouw de Heere God maar dat het hemelse vaderland de moeite waard is. Kom maar, zegt hij. Het laatste wat gezegd wordt over Abrahams gaan naar dat hemels vaderland is dat hij ondertussen leefde als een vreemdeling en een bijwoner. Hij was in Kanaan, hij was nog geen eigenaar van het land. Hij leefde daar als een vreemdeling en een bijwoner. En ook dat is heel vergelijkbaar met wat van ons gevraagd wordt. Dat al zegt de hele wereld, het allerbelangrijkste waar het om gaat is dat je een mooie carrière maakt en dat je daar de zin van je leven uithaalt. Daar voelen wij ons niet bij thuis. Al zegt de hele wereld, vind je voldoening in het aantal likes dat je haalt op Instagram, daar voelen wij ons niet bij thuis. Al zegt de hele wereld dat je je genoegen kunt vinden in seksuele relaties buiten het huwelijk om, daar voelen wij ons niet bij thuis. Geloven, vreemdeling zijn, dat is als het ware bereid zijn om een muts op te zetten, je leven lang met grote letters erop, ik ben gek. En als je in dat hemels vaderland aankomt, dan wordt die binnenste buiten getrokken en dan blijkt het je kroon te zijn. Dan word je gemaakt tot een koning, tot een koningin die met Jezus mag heersen tot in eeuwigheid. In dit gedeelte hier, in het gebed zei ik, de koster zegt, die gaat altijd over de Heer Jezus. Ik heb het nog helemaal niet veel gehad over de Heer Jezus vanmiddag. En in dit gedeelte staat ook niet van hoe wordt dat hemels koninkrijk, dat hemels vaderland nou gegeven. Hoe kom je daar nou bij? Maar als je de rest van Hebreeën leest, dan is dat superduidelijk. Dat komt door het werk van de Heer Jezus, die zichzelf gaf aan het kruis tot in de dood. Zodat ieder die in hem gelooft, mag weten onderweg te zijn naar dat hemels vaderland. Alleen door hem. Ik ga op reis. Ja, dat doen we allemaal. En de vraag is, stippel jij je eigen route uit in de hoop dat God er vervolgens achteraan komt en het wel zegent en met je meegaat? Zo werkt het niet. Ga op reis naar dat hemels vaderland. Daar roept God je toe op. Daar nodigt hij je vooruit. Ga met de Heer Jezus mee. Ik ga op reis, zegt de Heer Jezus. En ik neem mee Sem en Daan en Thomas en Lars en Tim en Lucas en Bram en Milan. Ik ga op reis, zegt de Heer Jezus. En ik neem mee Sanne en Lotte en Anna en Emma en Femke en Amber en Lisa en Julia. Ga je mee? Amen. We zingen Psalm 73, vers 9 en 10. Psalm 73, vers 9 en vers 10.
vers uit Psalm 73 net waren een ernstige waarschuwing. Wat er gebeurt als wij die uitnodiging van de Heere God niet aannemen en op eigen gekozen wegen gaan. En hij zal het nodig gevonden hebben dat we die waarschuwing kregen. Het was in eerste instantie niet mijn bedoeling. En daarom wil ik de organist vragen om nog één versje te spelen van Psalm 73. En dat we met elkaar ook vers 12 zingen die erover gaan van wat er gebeurt. Als wij wel dat verlangen hebben naar het hemels vaderland. Psalm 73 vers 12. Laten we danken en bidden. Dank u wel, Vader in de hemel, voor die roeping, voor die uitnodiging om met u op weg te gaan. En we bidden u dat wij allemaal dat verlangen mogen hebben, dat heimwee naar iets wat deze wereld niet te bieden heeft, maar dat hemelse vaderland. Wat er is, wat komen gaat. En waar u ons allemaal zo graag wilt zien. Wilt u geven dat wij aan de hand van de Heer Jezus, die die weg voor ons geopend heeft, daarna op weg mogen zijn. Dat vragen wij u in zijn naam. Amen. De slotzang is gezang 428. Gezang 428, Jezus mijn verblijde.
zat om te heren. Onze God, waarom Jezus dat met mij? Let het wel op dat hem
uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.